Een waarschuwing voor je gaat luisteren. Sommige details die in deze podcast aan de orde komen, kunnen misschien schokkend zijn.
Zojuist heeft het Openbaar Ministerie de eis bekendgemaakt in het MH17-proces. Het OM eist een levenslange straf tegen de vier verdachten.
Wij vorderen de verdachten ieder voor het in vereniging doen verongelukken van een vliegtuig met de dood tot gevolg en de moord in vereniging op 298 inzittenden.
Op 17 juli 2014 werd in het oosten van Oekraïne een passagiersvliegtuig uit de lucht geschoten, vlucht MH17. Aan boord zaten 298 mensen, 196 Nederlanders. Niemand overleefde de ramp. Dit jaar is dat 10 jaar geleden. Honderden politiemensen kwamen in actie tijdens de nasleep van de crash. Aan het hoofd van al die mensen stond één coördinerend teamleider. In deze aflevering vertelt hij zijn persoonlijke verhaal.
Elk weekend werd er een dikke leesmap klaargemaakt en las ik alles. Als ik me niet vergis, hebben we iets van 320.000 foto's, video's veilig kunnen stellen. Op dat moment gaat de klok natuurlijk ook tikken dat je dossiers spik en span gemaakt moeten worden.
Dit is de politiepodcast MH17. Ik ben Hajo Magree en ik maak deze podcast samen met redacteur Edward Deiters van de politie. In de vorige aflevering hoorde je over het politieonderzoek naar de oorzaak van de vliegramp en wie daarachter zaten. In deze laatste aflevering praten we met Gerrit Thiry van de Nationale Recherche in Amsterdam.
Er is geen team, er is geen blauwdruk om zo'n onderzoek eigenlijk vorm te geven. Iedereen die riep natuurlijk om informatie. Iedereen wilde weten wat er gebeurd was.
In 2014 was Gerrit al een politieman met veel ervaring.
Liaison officer geweest in Pakistan, Spanje. Heb op de Nederlandse Antillen gewerkt. Begin jaren 90 veiligheidsplannen geschreven voor de Olympische Spelen. Salt Lake City en Athene.
In 2014 werkt Gerrit aan zaken tegen drugsbendes. Tot hij in het weekend na de crash gebeld wordt.
Door mijn leidinggevende, die zei van, goh, zou jij coördinerend teamleider willen worden van het MH17-onderzoek? Ja, niet wetende dat ik 8 jaar van mijn werkzame leven aan die zaak zou besteden. Zei ik van, ja, dat is prima.
Gerrit heeft aan het begin van het onderzoek een team met 225 rechercheurs. De taken zijn het terughalen van de stoffelijke overschotten, de identificatie, ook van de persoonlijke bezittingen, en de derde prioriteit is de opsporing.
Probeer vast te stellen wat er gebeurd is. 2, wie zijn daar dan bij betrokken? En 3, lever een dossier op met voldoende bewijs op basis waarvan het Openbaar Ministerie, het landelijk pakket, tot vervolging kan overgaan.
Bij de start van het onderzoek liggen er meerdere hypotheses op tafel.
Hypothese 1 was het toestel is verongelukt. 2, er is sprake van een misdrijf. En als er sprake is van een misdrijf, kan het zijn dat het toestel is neergeschoten door een jachtvliegtuig. Het kan neergeschoten zijn door een luchtafweersysteem. En dat weer onderverdeeld. Het kan zijn een luchtafweersysteem op terrein van de separatisten. Of op het terrein van het formele Oekraïense leger. En of er kan een aanslag zijn geweest van binnenuit.
In aflevering 4 heb je kunnen horen hoe al die hypotheses zijn onderzocht en uiteindelijk hebben geleid tot de conclusie dat de MH17 is neergehaald door een boekraket van het Russische leger.
Als je kijkt naar het onderzoek en je zegt wat is nou het kernwoord van je onderzoek, dan is het validatie. Omdat we te maken hadden met informatie, zeker voor wat betreft de TAP-gesprekken afkomstig uit Oekraïne. Daarvan heb ik eigenlijk vanaf dag 1 gezegd, hoe je het went of keert, Oekraïne is partij in het conflict. Rusland is partij in het conflict en beide partijen hebben er belang bij om het onderzoeksteam een bepaalde richting in te duwen. Alle gesprekken hebben we bekeken van kunnen die gemanipuleerd zijn? Hè? Want dat verwijt kregen we, die gesprekken, dat is fake, is gemanipuleerd. Alle TAP-gesprekken hebben we gekeken. Als nou A met B belt, zien we nou dan bij A op de printlijst dat er een kwestie is van een uitbelletje. En zien we dan bij B op zijn printlijst het inbelletje. Zo hebben we dat, zeg maar, kriskras een check gedaan en het bleek, jongens, het is niet gemanipuleerd.
Maar al die validatie wordt ook toegepast op telefoontjes vanuit het oorlogsgebied naar andere landen in Europa en op schuilnamen.
omdat er heel veel gebruik gemaakt werd van schuilnamen, moesten we natuurlijk proberen iedereen te identificeren. Dat hebben we gedaan aan de hand van gespreksinformatie. Iemand zei van, goh, mijn vrouw is jarig of mijn kind is jarig. Of ik heb net een interview gegeven op Russia Today. Gingen we checken, klopt dat? Is dat kind jarig of is die vrouw jarig? Of is er een interview geweest met Russia Today? En al die vaststellingen die werden allemaal geverbaliseerd. Dus van elke bevinding werd een procesverbaal opgemaakt. Als er sprake was van een telefoontje naar het buitenland, hebben we rechtshulpverzoeken gedaan. Van goh, we zien op die dag, datum, tijdstip een telefoontje naar Spanje, België, Frankrijk. Die landen een rechtshulpverzoek gestuurd. Kunt u bevestigen dat vanaf dit nummer een telefoontje is binnengekomen? We hadden ook een speciaal project alternatieve scenario's. Hè, want wij wilden voorkomen dat we het verwijt zouden krijgen dat we in een tunnelvisie zaten. Dus we hebben ook een speciaal clubje onderzoekers geformeerd die echt moesten zoeken naar bewijs dat er een ander scenario mogelijk was. Omdat natuurlijk de Russen altijd bleven hameren op het feit dat het vliegtuig neergeschoten was door een Oekraïense jager. Hè. Ze hebben natuurlijk in de loop der tijd steeds hun scenario's verwisseld. En dan kwam het scenario weer terug, terwijl duidelijk was dat inmiddels dat het hoofdscenario, hè, MH17, is neergeschoten door een buk. Dat werd wel steeds duidelijker voor iedereen dat zo was. Maar desondanks hebben we een uitgebreid dossier geschreven over de alternatieve scenario's. Maar we hebben dus alle wapens die in de regio beschikbaar waren, die hoogte van 10 kilometer kon bereiken, die hebben we beschreven. En aan de hand van expertise van het NFI en of andere experts hebben we eigenlijk vrijwel al die wapens uit kunnen sluiten en bleef alleen de buk over.
Gerrit heeft nog nooit eerder een onderzoek meegemaakt waarbij de tegenpartij gedurende het onderzoek probeert het bewijs te vervalsen of bevindingen simpelweg ontkent.
Nee, dit was natuurlijk uitzonderlijk in elke vorm. Hè. Ik bedoel, we hebben natuurlijk in een normaal lopend onderzoek geef je nooit een presentatie voor de nabestaanden en voor de hele wereld. En maak je duidelijk in Nieuwegein de eerste presentatie 21 september 2016... waarbij zeg maar de nabestaanden geïnformeerd werden. En ik was daar zelf bij aanwezig en ik zal niet vergeten dat na afloop dat de mensen gingen staan en gingen klappen. Dat was natuurlijk zo'n bijzonder moment, wetende dat al die mensen een zoon, een echtgenoot, een broer verloren waren. Dat was voor ons natuurlijk wel een motivatie om door te gaan.
Dus de onderzoekers delen heel veel informatie met de buitenwereld. Maar wat de MH17-zaak ook bijzonder maakt, de buitenwereld geeft ook heel veel informatie terug.
Ik werd verrast door Bellingcat. Ik had weinig of geen ervaring met social media. Want bij de georganiseerde criminaliteit is het niet zo dat als er een liquidatie gepleegd wordt, dat ze dan op social media zegt van nou, ik heb er gisteren eentje omgelegd. Of ik heb een containertje met 1000 kilo coke binnengehaald. In dit onderzoek bleek natuurlijk ontzettend veel informatie beschikbaar op social media. Foto's, films, cello-gesprekken, nou ja, noem maar op. En Bellingcat heeft dat natuurlijk keurig in beeld gebracht en zet dan bij confirmed. Terwijl voor ons dat eigenlijk de start was van het onderzoek.
Want dan moesten de rechercheurs van Gerrit nog bewijzen dat zo'n foto niet gemanipuleerd of vervalst was. Onder andere door de lengte van de schaduwen en de stand van de zon te laten checken door het KNMI. En ook daarover heb je meer kunnen horen in aflevering 4. Bellingcat is een onderzoekscollectief gerund door burgers.
Ik zal nooit zeggen dat we samengewerkt hebben met Bellingcat. Maar zij zijn wel altijd heel keurig geweest in de zin van als ze vooraf iets gingen rapporteren, een groot rapport, dan legden ze dat over het algemeen voor om te laten checken, staan de dingen in waarvan jullie zeggen van ja, die kunnen niet of dat levert gevaar op of wat dan ook. We hebben altijd gezegd, jullie zijn journalisten, jullie kunnen publiceren wat je wil. Het enige wat wij dan misschien doen, dat wij zeggen van goh, kijk daar nog eens naar die foto en hou rekening mee wat dat eventueel zou kunnen betekenen voor de veiligheid van deze persoon of deze personen. Zijn ze zelf tot besluit gekomen, oké, van beter deze foto blurren.
De politie is blij met de hulp van Bellingcat.
Zeker. We hebben er ontzettend veel van geleerd. We hadden natuurlijk zelf ook een open source team, zeg maar. En wij hebben soms informatie gevonden die Bellingcat niet gevonden hadden. Maar zij hebben fantastisch werk gedaan. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, de medewerking zoals we die van Bellingcat gezien hebben, dat mag wat mij betreft wel als voorbeeld dienen voor sommige Nederlandse journalisten. Tot een geval dat een journalist iets twitterde dan ik sta hier op de plaats delict en ik zie nog menselijke resten. Vervolgens heb ik die journalist zelf benaderd van goh, waar sta je? Want we hebben momenteel een recovery missie en kunnen we dat heel makkelijk veiligstellen, zeg maar. Waarop die journalist zei van ja, daar ga ik niet aan meewerken. Want dat zou mijn journalistieke vrijheid in de weg kunnen staan. Nou, daar had ik absoluut geen begrip voor, want het ging me niet om die journalist. Het had ook geen meerwaarde. Het was alleen maar pijnlijk voor de nabestaanden, wetende dat er kennelijk nog iets was aangetroffen. En we hebben geprobeerd veel druk op te zetten om dat toch voor elkaar te krijgen. Maar uiteindelijk wenste die journalist niet mee te werken. Nou, daar heb ik weinig begrip voor, moet ik heel eerlijk zeggen.
Volgens Gerrit waren er in het MH17-onderzoek gelukkig ook veel getuigen die wel wilden meewerken. In sommige gevallen gebeurde dat op basis van anonimiteit.
Ik ken ook geen ander onderzoek waarbij zoveel getuigen zijn gehoord die uiteindelijk onder nummer zijn gehoord. Gelet op de veiligheid van mensen, daar zijn we altijd heel zorgvuldig in geweest. Direct nadat haast MH17 was neergeschoten, hebben wij een website gebouwd met contactnummers, op basis waarvan potentiële getuigen konden contact met ons op konden nemen. Via mail, dan kregen ze een nummer toegewezen. Hun werd geadviseerd een bepaald account opnieuw aan te maken. En als ze met ons zouden corresponderen, dat alleen met een nummer te doen wat wij hun toewezen, zeg maar. We hebben vrij snel een upload-server in het leven geroepen, waarbij mensen foto's en video's konden plaatsen. En die konden wij dan veiligstellen. En als ik me niet vergis, hebben we iets van 320.000 foto's, video's veilig kunnen stellen. Dan werden getuigen uitgenodigd op basis van een soort inteken. En elk getuige waarvan wij dachten van goh, ja, die moeten we wel horen. Er werd een apart veiligheids- en communicatieplan opgesteld, zeg maar. Verder werden we altijd als een van de eerste vragen gesteld natuurlijk. Nou ja, waarom wilt u het nou eigenlijk vertellen? Want we waren natuurlijk bang dat we het verwijt zouden krijgen. Oh, je zal wel informatie gekocht hebben. Nou, ik kan zeggen, we hebben nooit ook maar 1 cent aan een getuige betaald.
Gerrit doet het werk met veel toewijding en uithoudingsvermogen. Maar het is wel zwaar.
Ja, ik ben iemand die ook heel veel druk op zich neemt. En verantwoordelijkheid op zich neemt. En ik denk dat de eerste 2,5-3 jaar, elk weekend werd er een dikke leesmap klaargemaakt en las ik alles. Sommige mensen zeggen van jij bent stapelgek. Dat moet je wegzetten, moet je een ander laten doen en je moet je laten informeren. Nou, ik ben van een generatie, zonder te zeggen of dat nou goed of fout is, maar die alles tot zich wilde nemen, omdat ik vanuit ga dat je dan ook in staat bent om je leidinggevende en iedereen goed te informeren. Goede sparringpartner zijn voor het Openbaar Ministerie. En dan ook als geen ander in staat bent om je prioriteit en je doelstelling goed te formuleren en dat te verdedigen. Want het onderzoek heeft natuurlijk ontzettend veel geld gekost. Heel veel collega's. En dat was natuurlijk elk jaar of elk half jaar toch wel weer spannend. Of dat de diensthoofden bereid waren op basis van jouw verhaal en je overtuigingskracht om die mensen ter beschikking te stellen. Want dat was elke keer toch weer dat ze zeiden van ja, het is nou 3 jaar, het is nou 4 jaar, het is nou 5 jaar. Wordt het niet eens tijd dat mijn mensen teruggaan?
En, wordt er ook gevraagd, is het onderzoek nou niet eens klaar? Ligt er al genoeg bewijs voor een vervolging? In 2019 is er daarom een grote vergadering met alle betrokken partijen.
Uiteindelijk is toen besloten om over te gaan tot de vervolging van 4 verdachten. En dat was natuurlijk wel een ongelooflijk momentum. Want op dat moment gaat de klok natuurlijk ook tikken dat je dossiers spik en span gemaakt moeten worden. Het is natuurlijk wel een onderzoek wat je ongelooflijk bezighoudt. Want die telefoon die ging gewoon dag en nacht. De officier van justitie, een van de leidende officier van justitie, die zeiden van goh, als ik ooit een ongeluk krijg, ben jij waarschijnlijk de eerste die ze gaan bellen. Omdat er natuurlijk ontzettend veel interactie is. Dus dat ze kijk, ik bel jou meer dan mijn man. En sociaal gezien heb ik wel natuurlijk heel veel ingeleverd. Er is wel heel veel tijd in gaan zitten. Ik bedoel, wat ik zei, al die weekenden lezen. Dus privéleven heeft daar natuurlijk ook wel onder geleden, ben ik bang.
Maar als het Openbaar Ministerie besluit de zaak voor de rechter te willen brengen, is veel daarvan de moeite waard. Het OM komt op basis van het politiedossier met een strategie.
Nou ja, we hebben natuurlijk aan de hand van tapgesprekken en of verklaringen zijn we tot identificaties gekomen van mensen. En uiteindelijk is door het Openbaar Ministerie besloten van oké, wij gaan niet de hele kleine visjes vervolgen. Wij willen beginnen met het tactische middenkader. En op basis van de gesprekken en de bewijzen die er lagen, zijn we tot de conclusie gekomen dat deze vier verdachten daarvoor in aanmerking kwamen.
Vier namen van vier verdachten met elk een eigen rol in het neerschieten van de MH17.
Als je kijkt naar Igor Girgin, die was minister van Defensie van de Donetsk Republic. Dubinsky was zijn vervanger. En dan had je nog Karchenko en dat waren de leidinggevende in het veld.
Eén van hen werd uiteindelijk vrijgesproken, vandaar dat we die naam net hebben weggepiept.
En daar hadden we voldoende bewijs voor. Op basis waarvan het Openbaar Ministerie zei van oké, die gaan we vervolgen, die vier. Wil niet zeggen dat er geen andere verdachten in beeld zijn gekomen, ook op een hoger niveau. Want uiteindelijk bij de laatste presentatie heeft het Openbaar Ministerie natuurlijk ook aangegeven. Ja, ook meneer Borodaj, de prime minister van de Donetsk Republiek, meneer Shoigu, meneer Poetin en anderen van het reguliere Russische leger zijn in principe verdachten. Alleen hebben we niet die validatie die we wel bij de anderen hadden. Daar komt wederom het woord validatie om de hoek kijken. Het onderzoek is dus niet opgehouden te bestaan. Het is een slapend onderzoek. En mocht het zo zijn dat bij een verandering van het regime, of dat er toch getuigen zijn die kans zien de grens over te gaan en bereid zijn om een verklaring af te leggen, dan kan dat net een extra puzzelstukje zijn op basis van het Openbaar Ministerie kan zeggen van kijk, nu hebben we voldoende bewijs, nu hebben we voldoende validatie en gaan we alsnog tot vervolging over.
Maar in 2020 komt het eerst tot een rechtszaak voor de vier verdachten die op dat moment vervolgd kunnen worden. Het moment van de waarheid voor Gerrit en zijn onderzoeksteam.
Een ontzettend ontroerend moment was dat alle namen van de slachtoffers natuurlijk op zitting één voor één heel rustig werden voorgelezen. Was het muisstil. Dat was een heel aangrijpend moment natuurlijk. De strafeis was natuurlijk heel bijzonder. Levenslang voor alle verdachten eis. Daar is natuurlijk ook best discussie aan vooraf gegaan. Want levenslang vraag je niet zomaar. Maar goed, als je het niet voor 298 moorden doet, voor hoeveel doe je het dan? En natuurlijk, de uitspraak was heel emotioneel. De drie keer levenslang en dan één keer vrijspraak. Vrijspraak had ik niet helemaal verwacht, omdat de rechtbank wel heeft gezegd dat degene was die als enige met het bemanningslid contact heeft gehad. Maar anderzijds zegt de rechtbank dan dat hij niet in positie was om het te voorkomen. Nou, so be it.
En wat niet is, kan nog komen voor andere verdachten. Het computersysteem waar al het onderzoeksmateriaal in is verzameld kan zo weer aangezet worden. En het krijgt alle software-updates als die uitkomen. Sterker nog, het systeem staat op een extra veilige, onbekende plek in Nederland.
Want in november 2016, we kregen berichten dat men getracht had onze politiesysteem binnen te treden. Hebben we het besluit moeten nemen om helemaal standalone te gaan werken met alle voordelen en nadelen van dien.
Als je het aan Gerrit vraagt, komt er absoluut een moment dat dat systeem weer aangezet wordt.
Ik ben altijd nog wel redelijk overtuigd van het feit dat vroeg of laat de verantwoordelijken En dan heb je het over eventueel de bemanning en of de politieke beslismakers, dat die op een gegeven ogenblik wellicht toch vervolgd gaan worden. Dat de volledige waarheid aan de dag gaat komen. Omdat internationale misdrijven laten zien, de historie daarvan, dat vroeg of laat mensen toch ter verantwoording geroepen worden. Je ziet het aan Charles Taylor in Liberia, je ziet het aan Milosevic, je ziet het aan oorlogsmisdadigers van de KAT uit Afghanistan. En ik hoop, en ik heb er eigenlijk ook wel vertrouwen in, dat vroeg of laat ook de waarheid MH17 volledig aan het licht komt. En ook al is dat over 5 of 10 of over 15 jaar, het dossier ligt spik en span klaar. Dus het is een kwestie van nieuwe informatie invoegen en voorleggen aan het Openbaar Ministerie of op basis van die nieuwe informatie al dan niet tot nieuwe vervolging over kunnen gaan.
De volledige waarheid over MH17, zegt Gerrit. Want er zijn nog steeds ontbrekende stukjes van de puzzel.
Wat we nu nog missen is de bemanning die zeg maar in de buk gezeten heeft. Wat we verder nog missen is de verantwoordelijke die toe hebben gestaan dat de bukteler de grens overgegaan is en heeft kunnen doen wat ze gedaan heeft, namelijk MH17 neerschieten. Wat we missen is, wat is nou de trigger geweest voor de verantwoordelijke in de buk, Taylor, op basis waarvan hij of zij op de knop gedrukt heeft? Want we zien geen telefoongesprekken, we zien geen tekstberichten of anderszins. Dus wij weten nog niet wat hen bewogen heeft om op die knop te drukken. De rechtbank heeft geconcludeerd dat zij uitgaan van een fout van de bemanning. Ik ben een van de weinigen die altijd heeft gezegd van jongens, daar moeten we geen uitspraak over doen, omdat we dat gewoon niet kunnen doen. We kunnen alleen uitgaan van de feiten. En de feiten is dat die Buck Taylor, die stond in het hart van een route die bekend stond dat daar burgerluchtvaart was. We hebben experts gesproken, met name ook van het Finse leger. Die hebben gezegd van jongens, goed getrainde mensen die kunnen het verschil zien tussen een fighter jet en een vliegtuig dat steady 900 kilometer in een rechtere route aan kon vliegen. Ik zeg dus niet dat er sprake is geweest van een fout. Ik zeg niet dat er sprake is geweest van opzet. Ik zeg alleen, we weten het niet. Die vraag die kunnen we pas beantwoorden als we gesproken hebben met de bemanningsleden. Dat is wat mij betreft nog hetgene wat mist.
Zou je het nog een keer doen?
Ik mag het hopen van niet, want ik ben met pensioen. Maar nee, zo'n zaak wens je niemand toe natuurlijk. Maar dit zijn onderzoeken. Ik bedoel, je mag hopen dat het op deze schaal natuurlijk nooit voorkomt. Aan de andere kant heb ik nog nooit nee in mijn leven gezegd. Wil je naar Pakistan? Ja, prima, ik ga naar Pakistan. Wil je naar Oost-Timor? Ik ga naar Oost-Timor. Afghanistan, Liberia. Dus mezelf kennende, denk ik dat ik wel ja zou zeggen.
Dit was de politiepodcast MH17. Interviews, redactie en research Edward Deiters. Uiteraard dank aan Gerrit Thierry voor zijn verhaal. Dit was de laatste aflevering in deze serie over MH17 van de politiepodcast. Als je dat nog niet hebt gedaan, luister dan ook naar de andere 4 afleveringen. Die gaan over hoe de slachtoffers terug naar Nederland zijn gehaald, over de identificatie van de lichamen en de persoonlijke bezittingen, over de rol van de familierechercheurs en over de details van het tactisch en forensisch opsporingsonderzoek. Mijn naam is Hajo Magree. Bedankt voor het luisteren.